Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ik hou van familieverhalen. Er zitten zoveel mooie plot twists in families. Of die verhalen nu goed eindigen of slecht, het is altijd smullen. En ook verhalen met personages die met elkaar verbonden zijn door zo'n bloedband en niet door zo'n toevallige ontmoeting, dat intrigeert mij. We gaan luisteren naar Patrice. En Patrice, die komt door zo'n bloedband op plaatsen waar jij en ik heel veel geld zouden betalen om daar te raken.
Ik ga het hebben inderdaad over Brussel. Brussel, dat voor mij eigenlijk iets heel speciaals is. En vooral twee plaatsen in Brussel. En die twee plaatsen die zijn de laatste tijd nogal eens in het nieuws gekomen. De eerste plaats is Sint-Jans-Molenbeek. En yes, nee, toen nog niet. Sint-Jans-Molenbeek staat er, of stond er, dat zijn nu woningen, stond er een groot neoclassicistisch gebouw. En dat was de fabriek van Martini Rossi Belgen. Naast dat gebouw was er een koer en op die koer stond er een herenhuis. En in dat herenhuis woonden mijn grootmoeder en mijn grootvader. En de eerste 5 jaar van mijn leven heb ik daar ook grotendeels gewoond omdat mijn moeder ziek was. Nu, hoe was mijn grootmoeder nu in dat herenhuis geraakt? Zij was als heel jong meisje in dienst gekomen van de familie Vastepane. Een Turijnse familie die toen Martini Rossi heeft overgenomen. En ze had zich gaandeweg opgewerkt tot kokkin, omdat zij bezeten was door koken en door eten. En dat was ook echt zo, je zag dat ook aan haar. Als mijn grootmoeder een koe zag, dan zag die een wandelende bufstuk. Die kon eigenlijk niet anders zien dan eten. Die familie Vastepane die beschouwden haar zo'n beetje als familie. Die waren ook heel blij dat ze daar woonden. En mijn grootvader was een kunstenaar die niet kon leven van zijn kunst. En daarom ook wat klusjes deed voor Martini. Dat is dus de ene plaats. De andere plaats is het Noordstation De Nor. Als je nu buiten gaat in het Noordstation heb je verschillende uitgangen. En een van die uitgangen leidt je langs de Rogierstoren. Voor mij een heel lelijk gebouw, een grijs gebouw, waar je nummerplaten kan afhalen. Maar wat dat vooral voor mij is, dat is de Brusselse Ground Zero. Wat er vroeger op diezelfde plaats stond, dat was een bijou van een toren. Dat was eigenlijk echt het summum van de expo-stijl. We noemden dat het internationale centrum Rogier. En dat was gebouwd door een zekere cuisinier, waarvan gezegd wordt dat hij de lelijkste gebouwen van Brussel heeft getekend. Die natuurlijk niet, dat was een uitzondering. Het was toen de hoogste toren, 1958, en vanaf is hem ook ingewijd, echt in het jaar van de expo. Was toen de hoogste toren van de Benelux, het eerste winkelcentrum, en daar zat ook het nationale Belgische theater. Daar waren we nog een eenheid. En hadden een Belgisch theater. En helemaal bovenop die toren stond een gigantische neonreclame van Martini. En daaronder was het Martini Center. En de Vastepanis, die dus hun fabriek hadden in Sint-Jans-Molenbeek, die ontvingen, dat was eigenlijk een soort penthouse, die ontvingen daar speciale gasten. En dat kon van alles zijn, dat konden sportmensen zijn, of filmsterren, of zangers, of politici, van alle kleur en stand. Die werden daar ontvangen op Martini en op zakuskis. En wat zijn zakuskis? Dat zijn kleine, schone poosjes. En die werden bereid door mijn grootmoeder. Nu, die werden niet daar bereid. Er was wel een soort keuken en een kleine ruimte met waar dan eten koe kon stellen. En een personeelsruimte ook met een wc. Maar die werden daar niet bereid, dat kon je daar niet. Die werden bereid in Sint-Jans-Molenbeek. En hoe ging dat? Mijn grootvader werkte heel de nacht door. Die moest van brood, die was al gesneden, was van een gerenommeerde bakker, want die wou geen toosjes van in de winkel, mijn grootmoeder. Van een gerenommeerde bakker, die moest hij heel de nacht doortoosten in een voor in die tijd moderne keuken. En dan moest hij daar vormpjes uitsteken, hartjes, paddenstoelen en weet ik niet wat. En 's morgens moest dat dan klaar zijn. En de volgende dag bereidde mijn grootmoeder dan de toppings en hetgene wat erop moest. En alleen, ze was zo detailistisch. Ik herinner mij dat zij radijsjes snee. En ze had zo van die kleine vormen om uit die radijzen ook nog een keer hartjes en weet ik niet wat te steken. Ik heb die nog liggen thuis. Zo in detail maakte zij eigenlijk die toosjes op. Nu weet je ook wel dat toosjes dat je uren op voorhand moet smeren. Hè? Dus enkele uren voordat die moesten klaar zijn, kwam er een hoop vrouwen toe, vriendinnen van haar, die ze ook in de Martini had binnengeloodst. En dan begonnen die toosjes vol een bak te smeren. En dat gebeurde gewoon aan de eettafel. Dus de tafel waar wij, als er niks te doen was, aten, hè? Op zo'n toilserreer, laat ik ze dat zeggen, zo'n plastieke tafellaken. Daar werden die toosjes gesmeerd. Je kunt u dat niet meer voorstellen nu, hè? In de tijd van de hygiëne en zo. Dan werd tussendoor eens een sigaretje boven gesmoord en zo. Hè? Dus dat ging er eigenlijk heel gemoedelijk aan toe. Nu, kun je je voorstellen, dat waren geen 100 toosjes. Hè? Dat ging over duizenden toosjes. Want als er zo'n bekende Belg kwam, hè, of een bekende van een ander land, want hè, zijn van verschillende landen mensen gekomen, waren er ook genodigden, notabelen die werden uitgenodigd, de pers was daar. En die moesten allemaal natuurlijk op een goede manier onthaald worden. En dus, die waren dan bezig met die toosjes, die zetten die op van die grote houtkleurige plateaus. Die kwamen dan in de ijskast en als die ijskasten vol waren, kwamen die op de zetels, op de kasten, tot op de bedden. Dat ging over duizenden en duizenden toosjes. Als dat klaar was, moesten die op karren geladen worden. Hè. En dan was ook een heel affaire, want vanuit dat de herenhuis moesten trappen doen naar beneden, om die dan in die karren te krijgen. Dus één voor één moesten die met die plateaus naar beneden. Dan werden die in de karren geladen en dan in een camionet. Zette mijn grootvader zich erin. Mijn grootmoeder, ja, die had 2 stoelen nodig. Hè. Die was 1,50 meter en die woog 100 kilo. En ik op haar schoot en dan reden wij zo naar Brussel-Noord, naar Diana Martini Center. Daar werd alles in de liften geladen. Dat duurde wel even. En dan boven laden ze dat dan over op zilverkleurige plateaus. Ik denk niet dat het echt zilver was. Om dan, als de gasten kwamen, dat te kunnen serveren. Nu, dat liep altijd eigenlijk heel goed. Hè. Ik was er heel vaak bij, uiteraard. Ik hoorde dan ook echt dat die gasten binnenkwamen. Je hoorde dat klikken van die camera's dan ook in de tijd nog. En na verloop van tijd kwam meneer Dino, dat was een van de Vastepanis, een van die directeurs van Martini, dan mijn grootmoeder halen. En dan mocht hij de honneurs waarnemen en werd hij geprezen voor haar schitterende kookkunsten. En ik ging dan mee, ik mocht dan mee. En ik moest dan een handje geven en een kusje. En het schijnt dat ik van de boeidansmol gekust heb nog. Ik weet dat gelukkig niet meer. En wat ik wel nog weet, dat is zo'n beeld van een met hele lange tanden, wat ik zo'n beetje schrik van had. En ik herinner mij dan mijn grootmoeder, die had dan van al die mensen ook een handtekening. En dat we die eens bekeken hebben. En dan kwamen wij aan Fernandel. En ik dacht, ja, dat zal een deel geweest zijn. Wie zat er nog bij? Frank Sinatra, ziet geen Natra, zij zelf de Sinatra, Sophia Loren. Allee, er was er een hele hoop bekende mensen. En wat ik mij vooral nog herinner, buiten die Fernandel, dat was eigenlijk een dag waarop dat allemaal een beetje anders liep dan anders. Dus ik sta 's morgens op, mijn grootmoeder is bezig met die toppings. Ik krijg mijn boterhammetje met caviar, dat was gewoon het gemakkelijkste, dat stond er. En ik at dat gelijk als choco, dat was voor mij eigenlijk niet anders dan choco. Maar die is vreselijk gezind, ik voel dat zo. En ik denk, die weet, want ze had zo nogal eens ruzie met mijn grootvader, omdat ja, het was een kunstenaar, was nogal zo'n zwever. Maar meestal, als die vrouwen ook dan kwamen voor die toosjes te besmeren, stopte dan. Dan kon ze nog wel zoiets zeggen, wat een mallereuze mens dat met een pompa was, maar eigenlijk stopte dat. Maar die dag stopte dat niet, die bleef slecht gezind. Nu, meneer Dino, die een directeur, die kwam ook een tasje thee drinken, die deed dat elke dag. Die een drop ook terug af, omdat die een dag van, ho, dat is hier precies niet al te knus. Voor de rest loopt dat allemaal gelijk anders, hè. Die zakkoeskies worden gemaakt, die worden in die camionet geladen. En we rijden naar de Martini Center. Dat Rogiersplein, dat stond vol met volk. Van zodanig dat de politie ons eigenlijk moest leiden om dan aan die toren te geraken. Daar gebeurde het ook weer gelijk anders. Hè. Alles wordt naar boven gebracht. Maar boven, zegt mijn grootmoeder, die zet mij daar aan de tafel, vlak aan dat keukentje. En eigenlijk in die plaats waar die mensen zich mochten omkleden, de garçons. Hè. Die deed dan daar zo'n witgesteven hemd aan, of een schort beter gezegd, met gouden knopjes. En daar moest ik blijven zitten en dat was ik eigenlijk helemaal niet gewoon, want meestal, zolang dat er die gasten er nog niet waren, mocht ik daar rondlopen. En wat ik het liefste deed, was zo, de penthouse, waren zo allemaal vensterbanken. Was zo van één vensterbank naar de andere springen. Dus ik zat er een klein beetje verloren. Zo. En ik kreeg er dan een kleurboek voor mijn neus en dat ding om te prutsen, om mij bezig te houden. En op een bepaald moment vraag ik aan mijn grootmoeder, wie komt er eigenlijk? En die is die zakkoeskies van die houten plateaus op die zilverkleurige plateaus aan het laden. Die kijkt niet op en die zegt, je moet gaan zo curieus niet zijn. En meer zegt hij niet. Dat antwoord had ik ook nog nooit gekregen. En dat moet je eigenlijk ook niet tegen een kind zeggen natuurlijk, je moet zo curieus niet zijn. Dus na een paar minuten tijd zeg ik, ik denk even na, zeg ik, Moeke, ik moet pipi doen. Ik denk, dat is altijd een goeie, dat kunnen ze niet weigeren. Dus die zegt, oké, ga maar je komt direct terug. Maar ik ga niet naar het wc, dat rechts was. Ik ga naar links. Want ik had ondertussen gehoord dat die gasten binnengekomen waren. Die camera's die waren aan het klikken. En ik wilde natuurlijk per se weten wie dat daar was. Ik kom in die, dat was zo'n bar eigenlijk, waar die met zetels en zo. En ik zie daar een groep mannen staan met lang haar. En ik denk, de Beatles. Ik schrik verschrikkelijk. En zeker omdat een van die langharigen zie mij, die waait dan nog. Ik draai mij om, ik cross naar het toilet. Ik had dan nu toch gezegd dat ik ging gaan. Hè. En dan ga ik terug aan die tafel zitten en begin vol een bak te kleuren. De Beatles, dat was bij ons echt het meest verschrikkelijke wat er op aarde bestond. En eigenlijk, mijn vader was militair. Dat was zo in een... Hè. En eigenlijk het eerste van die Beatles was dat die lang haar hadden. Dat was eigenlijk... Dat was dus... Ja, dus ik dacht... ik was er helemaal van ontdaan dat ik die daar, dat die daar aanwezig waren. Nu, dat loopt verder. Hè. Een bepaald moment komt daar... komt er zo wat meer lawaai. En ik hoor mijn grootmoeder tegen een van die helpers daar zeggen... La police est là. Police versta ik natuurlijk. Dus ik denk... Ha... Ze hebben de Beatles ontdekt. Die gaan eindelijk in de gevangenis. Dus ik ben al zo half opgelucht dat die buiten gingen. En s'avonds... dan ruimden we nog wat op en zo van die dingen. Maar s'avonds zitten we dan... Dat was elke keer zo, was zo'n reunie dan in Sint-Jans-Molenbeek. Dat werd de overschot van de zakkoeskies. Mijn grootmoeder kon niks wegsmijten. Die toosjes die waren dan zo goed doorweekt. Maar die moesten nog opgegeten worden. Klutskes Martini ook, die er over waren. Ook volle flessen Martini. En er wordt in het Frans gepraat. Dus ik versta er eigenlijk heel weinig van. En ik durf dan aan mijn grootvader vragen... Bon papa, waren dat de Beatles? En die zegt... Pst. En die schudt van nee. Ik weet dat ik niks meer moet zeggen. 2004. heb het al gezegd, Brussel is voor mij heel speciaal. Het was ook al in 2004 heel speciaal. Dus ik ga een dagje naar Brussel met de trein. Ik kom in de midi, dat begint hier al zo'n beetje te borrelen. Hè. Ik ga in de centraal. Ik weet dat de centraal, als ik daar buiten rijd, dan gaat dat niet meer lang duren of ik zie mijn toren. Ik kijk en ik zie niks. Dus die is gewoon weg. Die horizon, die skala, dat is naakt. Ik spring uit die trein. Ik kan eigenlijk bijna niet, ik denk eigenlijk, ben ik wel wakker? Ben ik nu niet aan het dromen of zo? Dat was echt heel, heel raar. Dus ik ga langs de Rogiersplaats naar buiten. En inderdaad, op die Rogiersplaats zijn er allemaal grote hopen met bakstenen. Ik blijf er even staan, zo'n beetje gelijk aan een graf. En dan neem ik een van die bakstenen en ik steek die in mijn rugzak. En dan ga ik verder door de Rue Neuf. Echt een beetje helemaal van de kaart. En ik ga naar La Maison de Signe, omdat ik weet dat dat ook van de Vastepanis is, van die directeur van Martini, om dan een keidu restaurant. Maar ik dacht, ik ga daar gewoon een keer doen. Ik moet toch iets doen. Hè? En ik bestel me daar een Martini, ik bestel me daar zakouskis en een van hun goedkoopste gerechten. En dat is al heel moeilijk, hè, daar iets te vinden dat enigszins betaalbaar is. Maar ik wou gewoon toch op een of andere manier iets nog van mijn verleden voelen. Dus ik zeg ook tegen die garçon, de toren is, weet dat ja, zegt hij, wie, madame, je sais, hè. En ik drink die martini en ik eet die zakouskis op en eigenlijk smaakt me dat natuurlijk allemaal niet echt. En die beelden van vroeger, van die martini-toren van boven in die bar, die komen voor mijn geest. En ik denk natuurlijk ook wel aan die ene dag met die langharigen. En ik roep de garçon en ik zeg, meneer, kunt u voor mij een keer echt een groot plezier doen? Kunt u voor mij een keer de Rolling Stones opleggen? En die zegt, ja, madame, we hebben dat niet. Dat is niet in het, past hier niet in dat kader. Of van ja, ik neem er vrede mee, hè. Ik eet mijn eten op en ik ga terug nog in. Voor mij was die een dag eigenlijk echt om zeep. Dus ik stap met die baksteen naar de Noor, ik spring er op de trein. En thuis leg ik die baksteen bij andere bakstenen. Ik had toen meerdere bakstenen van gebouwen die werden afgebroken. En ik krijg daar zijn ereplaats, hè, de baksteen van de Martini-toren. Die heeft daar 10 jaar gelegen in mijn huis, tot dat nogal veel werd, die bakstenen. En dan heb ik die laten inmetsen. Ik heb dan een keldertrap, alleen mijn ex heeft dan een keldertrap gemetst en ik heb die opgevuld met die historische bakstenen. En ik moet zeggen, achterna had ik er soms wel eens spijt van, omdat dat was natuurlijk wel een hele speciale baksteen. Maar ik moet zeggen, ik denk dat ik toch op een bepaald moment beseft heb dat ook de hele speciale herinneringen niet meer tastbaar moeten zijn.
Dat was het relaas van Patrice. Ze vertelde het in Husset in Gent, ergens in het najaar van 2019. We hadden stiekem maar gehoopt op zakouski-toosjes voor of na de pauze van die vertelavond, maar helaas, daar was geen geld voor. Wat we wel hebben, is een foto van de Martini-toren. Dat is eigenlijk het internationaal centrum Rogier Brussel. We hebben die foto op onze website gezet. Je moet maar eens een kijkje nemen. En nee, de top van het gebouw ziet er helaas niet uit als een gigantisch martiniglas. Dat is alleen maar in jouw verbeelding. Dus hoe het er echt aan toe gaat, moet je maar eens kijken op onze website. Relaas krijgt de kracht van de verbeelding van de dienstcultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen voor onze werkingssubsidies. En daarnaast zijn wij heel blij als jij het verhaal dat je net hebt gehoord aan iemand kan doorsturen. Iemand die Relaas nog niet zou kennen. Zo groeien wij qua naambekendheid en ook in luisteraantal. Dat is ook altijd leuk. En als je ons wat geld wilt toestoppen, dan mag dat natuurlijk ook. Dat kan al 1 euro of 2 euro per maand. Of meer, dat kan allemaal. We hebben een Patreon-knop op onze website gezet. En via die Patreon-knop, als je daarop klikt, kan je ons steunen. Als je goed vindt wat wij doen natuurlijk. Onze partners zijn Urgent FM, Den Hopzak, Huzet en Chase. En als je wil weten wanneer de volgende relaasvertelavond is, dan moet je maar eens gaan kijken op onze website. Elke week zet ik ook iemand uit het team in deze auditieve bloemetjes. En deze keer is dat Katlijne. Katlijne is een van de oprichters van het Relaas-team in Antwerpen. Dankjewel, Katlijne, voor al het werk dat je week na week in onze podcast stopt. Je bent de max, zoals we dat in Gent zeggen. Ik weet niet of ze dat ook in Antwerpen zeggen, maar Katlijne is de max. En jij daar ook. Dankjewel om te luisteren. En volgende week is er weer een